Welkom bij het programma Het DNA van Amsterdam. Ik heet u allen van harte welkom en we gaan er weer een gezellig uurtje van maken. Met alles wat met Amsterdam en het karakter van de stad te maken heeft. Mijn naam is Frans van der Beek en ik heb twee uitgaven voor mijn neus liggen. Dat is een magazine en een boek. En dat boek, dat had ik vorige week aangekondigd, want eigenlijk zou hier vandaag zitten Glenn Helder. De voetballer, maar die heeft het zo verschrikkelijk druk met de promotie van zijn boek dat hij moest helaas afzeggen. Maar hij heeft beloofd dat hij in ieder geval binnenkort langskomt en dan gaan we hem daarover ondervragen over dat boek. Dat heet Glenn, hoe helder wil je het hebben? Ik ga er straks wel iets uit voorlezen, want het is echt een heel aardig boek geworden. Er was vorige week maandag een spectaculaire presentatie in IJsselstein. Daar was ook Wesley Snijder en die van de meiden. En de coureur, Jan Lammers natuurlijk. Ik moet altijd, mijn naam heb ik nog altijd een klein beetje moeite mee. Maar Jan Lammers, die mogen we uiteraard niet vergeten. Die was er ook bij en het was buitengewoon de bijzondere toestand allemaal met al die mensen. En hij het boek werd aangeboden vanuit het water. Want het was in een restaurant waar aan het water, aan een jachthaven. En daar kwam opeens een bootje aanvaren met een man die uit die boot opsteeg vanuit een lange slinger. Het was echt spectaculair. En die, heb je het wel eens gezien? Ja, het is echt heel bijzonder. En die heen en weer en op en neer. En uiteindelijk kwam hij dan met het boek naar de brug waar Glenn stond om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En daarna ging iedereen gezellig weer aan de wijntjes en de biertjes. Goed, dat is het boek van Glenn Helder. Kom ik zo meteen op terug. En het blad, dat betreft Ons Amsterdam. En dat is ook eigenlijk het thema van vanmiddag. Want Ons Amsterdam is, vind ik eigenlijk een beetje ondergewaardeerd blad. Het is zeer gevarieerd. Het gaat uiteraard voornamelijk over de geschiedenis van onze stad. En het laatste nummer, daar staat op de cover de etalages van Benno Premsela. Dat waren de hipste van de stad. En dan hebben we het natuurlijk over de Bijenkorf. Daar kom ik straks ook nog even op terug. Maar we gaan eerst even een muziekje draaien. En ik luisterde gisteren naar de Belgische radio. En wie kwam er opeens voorbij? En via de luidspreker, dat was de heer Marco Borsato. Toen dacht ik, leeft hij nog? Ja, inderdaad. Alleen een beetje verscholen, geloof ik, in Alkmaar. Want hij is gecanceld. Hij heeft dingetjes gedaan die de meeste mensen niet appreciëren. En ja, dan ben je in Nederland ben je gewoon lul. Dan ben je voor eeuwig een soort zondebok. En in deze tijd waarin we elkaar toch ook een beetje de hand boven het hoofd moeten houden en elkaar moeten kunnen vergeven, dacht ik, laat ik dan maar de enige zijn in Nederland die Marco Borsato nog gaat draaien. En daarom is hij hier. Komt-ie, Marco.
Ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is. Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan. ik kan er niet meer tegen. En als je weg wilt gaan, is dat alleen een zegen. Te vaak heb jij me laten zakken. Ik heb genoeg van al jouw makken. Je moet gewoon je spullen pakken.
Voorbij. Dat waren de laatste legendarische woorden van Marco Borsato in het nummer Ik leef niet meer voor jou. En het is inderdaad voorbij, voor hem lijkt het wel. En dat is toch een beetje opmerkelijk, want hij is niet eens veroordeeld voor wat hij zou hebben gedaan. En dat duurt ook maar, dat sleept maar voort. Dus ik begrijp niet wat daar nou de reden van kan zijn, want zo ingewikkeld hoeft dat denk ik niet te zijn. En er is natuurlijk eigenlijk veel meer aan de hand. Als je de roddelbladen leest, dan kom je er ook achter dat ook dit verhaal twee kanten heeft. Dus ik zou niet te lichtvaardig oordelen over Marco Borsato. Hij is in ieder geval welkom geweest in dit programma. En misschien halen we hem nog een keertje terug bij een volgende gelegenheid. Goed, het DNA van Amsterdam. Mij wordt vaak gevraagd, wat is dat nou precies? Dat is ook een beetje moeilijk aan te geven. Dat zijn natuurlijk de bouwstenen van de stad. En dan heb ik het niet over de gebouwen, maar over alles wat karakteristiek is aan onze sprankelende hoofdstad. En dat is nogal wat. Als je daar meer over wilt weten, dan kun je even gaan naar dnaamsterdam.nl. DNA Amsterdam met 1 A in het midden.nl. En daar tref je dan een aantal rubrieken aan waaruit blijkt wat je kunt meemaken, kunt zien, kunt beleven in deze stad. En dat zijn allemaal verschillende rubrieken. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Dan zal ik je een beetje wegwijs maken. We gaan eerst even naar Ons Amsterdam. Wat had ik aangekondigd? Ons Amsterdam is een blad wat volgend jaar bestaat dat 75 jaar. En dat heeft in de loop der tijd natuurlijk een metamorfose ondergaan. Want het was aanvankelijk een beetje een saai blaadje. Maar nu ziet het er heel spiffy uit. Heel spectaculair. Met leuke opmaak. Leuke artikelen. En zoals ik al zei, het nummer, een decembernummer van 2023. Dus nummer 10. Jaargang 75, ik zei het al. Dat gaat over de etalages van Benno Premsela. Maar het zijn eigenlijk de etalages van de Bijenkorf. En die zijn toch ook wel zeer smaakvol altijd geweest. Alleen, het is niet meer wat het ooit was. Want de oudere bezoekers van de Bijenkorf, toen de Bijenkorf nog betaalbaar was, die herinneren zich dat daar aan het plafond allemaal lange touwen hingen. En daar klom Zwarte Piet op en neer. Die tijd is ook voorbij, want Zwarte Piet is ook al gecanceld. Zo. We houden niks meer over, zolang ze brand. Maar goed, dat was altijd heel erg aardig. Als je op die roltrap liep en je zag die pieten klimmen en dalen. Maar dat is nu een beetje oudbollig. Dus het is nu buitengewoon eigentijds, mag ik wel zeggen. Ik ben er langs gelopen. En ik was uiteraard weer zeer onder de indruk. Ik kom zo terug op Benno Premselaar, want dat is de grondlegger van die prachtige etalages. Maar toen ik doorliep over het richting het Rokin, kwam ik langs boekhandel Scheltema. En daarnaast had je een paar jaar geleden Hudson, het was Goudwarenhuis. Dat is failliet gegaan, want dat liep voor geen meter. En toen heeft Atjen, dat is een financiële instelling die voor heel veel internationale bedrijven het betaalverkeer regelt, zit in Amsterdam. Een van de iconen op economisch gebied in onze stad. Maar Atjen heeft die gebouwen gekocht of gehuurd, dat weet ik niet precies. Maar ze zitten er in ieder geval wel. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een beetje vreemd in een winkelstad als Amsterdam, die drommen toeristen en ook dagjesmensen en uiteraard ook mensen uit Amsterdam trekt om te gaan winkelen, moet je eerst een dik 100 meter langs lege ramen. Er staan wat Er staan wat meubels. Voor de rest helemaal niks. En het ergste is nog, en dat ga ik nu onthullen. Er staan Sansevieria's voor de ramen. Nou, dat zie je wat mij betreft alleen maar in verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen. Die bestaan niet meer. Maar toen ze bestonden, stonden daar ook de Sansevieria's voor de ramen. En dat in een stad als Amsterdam. Ik vind het niet kunnen. Ik begrijp ook niet dat dit wordt toegestaan. Want je kan zo'n firma als gemeentelijke overheid ook verplichten om daar iets van te maken. Nou zeg ik dat met een heel klein beetje wrok. Want ik heb ooit de heer Peter van der Does, dat is de grote baas, de CEO van Atjen, is een brief geschreven en gezegd: laten wij iets leuks doen met de DNA van Amsterdam. Hij heeft ooit in een interview aangegeven dat Amsterdam een warm plekje in zijn hart heeft. Toen dacht ik, nou ja, put your money where your mouth is. Maar ik heb niets van hem mogen vernemen, helaas. En het resultaat is dan een leegstand, eigenlijk. Anders kan ik het niet noemen. Dood in de pot. Dus ik weet niet, Atjen stond aanvankelijk op de nominatie als een van de DNA's van Amsterdam, omdat het toch een heel bijzonder bedrijf is. En dan weliswaar in de categorie bedrijven. Maar daar moet ik dan nog maar eens even over nadenken of we die nominatie zullen handhaven. Overigens ga ik daar niet over. Daar gaat u over, luisteraar, Amsterdammer. Want je kunt ook stemmen op een DNA. En die stemmen die worden dan uiteindelijk geteld voorafgaand aan het jubileumjaar. En daarvan maken wij dan een top 750 met die verschillende rubrieken. En ja, het hangt een beetje van de nominaties, die maken we zelf. En je kunt ook de suggesties daarvoor doen. En uiteindelijk kun je dan ook stemmen. En in sommige categorieën is er dan een winnaar. En die krijgt een gouden lievertje uitgereikt in het jaar 2025. Want dan viert de stad haar 750ste verjaardag. Overigens, bent u al een beetje gewend aan 30 kilometer op de weg? Dat is ook weer zoiets bijzonders. Ik moet persoonlijk zeggen dat ik het een goede maatregel vind. Alleen in de stad Amsterdam, waar niemand zichzelf aan voetgangerslichten houdt, denk ik, ja, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Genoeg gepraat nu in deze aflevering van het DNA van Amsterdam. Het wordt weer hoog tijd voor een muziekje. Ik laat me even verrassen. Anita Meijer met steun van Hans Vermeulen en The Alternative Way. Anita Meijer, een van de meest sympathieke zangeressen uit Nederland. Ik denk dat ze zeker in de top 3 staat als het gaat om sympathieke zangeressen. Samen met, wat zullen we zeggen, Willeke Alberti. En wie wordt nummer 3 dan? Ja, misschien Bonnie Sinclair. Ja, die heeft natuurlijk alleen als het zou kunnen. Die heeft alleen als nadeel dat ze in het verleden wel eens starnakel van het podium kukelde. Maar dat is haar uiteraard ook vergeven. En we gaan haar zeker niet cancelen. Integendeel, want we gaan haar straks even draaien. Maar we gaan eens terug naar het Rokin, waar de Sansevieria's voor de ramen staan. En als u daar niet mee eens bent, schrijf dan eens een ingezonden brief bijvoorbeeld aan het Parool en zegt dat het niet langer kan. En misschien helpt dat om daar iets gezelligs van te maken. Het is wel een opmerkelijk bedrijf, dat Atjen, moet ik zeggen. Want een paar maanden geleden donderde opeens de beurskoers naar beneden en verloren ze, geloof ik, een beurswaarde van iets van 30 miljard. Onvoorstelbaar bedrag. Maar ze knipten niet met de ogen. Heel koelbloedig zeiden ze, dat komt wel weer goed. En dat is ook gebleken, want ze zijn er alweer bovenop gekomen. Atje, we zullen zien of zij de top 750 van in de DNA van Amsterdam halen. Alleen daar zullen we nog even op moeten wachten. We gaan terug naar ons Amsterdam. Dat schitterende blad, dat is gebouwd op verhalen, staat op de cover. Een beetje met een knipoog naar Amsterdam. Die stad die is gebouwd op palen en om ons Amsterdam is gebouwd op verhalen. Een van die verhalen is getiteld 600 etalages per jaar. En dan gaat het over de Bijenkorf. Want als de Bijenkorf een nieuwe etalage inrichtte, dan stonden de Amsterdammers en de dagjesmensen te wachten tot het doek werd weggehaald. In de jaren 50 en begin jaren 60 verhief ontwerper Benno Premselaar het etaleren tot een ware kunstvorm. Nederland toonaangevend in etalagekunst, schrijft het Algemeen Dagblad in november 1959. En dat doen ze zonder ironie. Want Nederland was inderdaad toonaangevend in etalagekunst, omdat het was geen etalage meer, maar een soort galerie werd het. Wie dacht dat reclame en etalages bedoeld waren om geld te verdienen, vergiste zich blijkbaar. Etaleren, etalagekunst, was volgens de krant een toegepaste kunstvorm. Ik zei het net al. Die weliswaar nog heel jong was, maar in ons land een pijl had weten te bereiken dat tot ver over de grenzen de aandacht trekt. En zou dat waar zijn, vraagt ons Amsterdam zich af. Wel nu, de krant had het over de etalages van de Bijenkorf, die sinds 1956 ingericht werden door de jonge, toen nog jonge, Benno Premselaar. Hij was op dat moment nog vooral bekend als binnenhuisarchitect en ontwerper en had al naam gemaakt met zijn ontwerpen van tassen, textiel en tapijten. De Bijenkorf-etalages waren een belevenis in het naoorlogse Amsterdam. Veel Amsterdammers woonden met te veel gezinsleden in te kleine appartementen en gingen daarom graag de straat op en verlustigden zich dan uiteraard aan al het schoons en fraais wat je in de etalages, met name van de Bijenkorf, zag. Bij het inrichten van de etalages werkten de etalages achter doeken en als die tegen de avond werden weggehaald, stonden er Amsterdammers en dagjesmensen te wachten voor het glas om de nieuwe etalages te bekijken. Die waren toen al niet meer alleen een uitstalling van de waren die binnen te koop waren, maar een signalement van nieuwe trends en sferen. Een uitzicht op de wereld van snel bewegende technologische en modische ontwikkelingen. Premselaar komt waarschijnlijk ook, zeer waarschijnlijk, in de top 750 terecht. En dan in de rubriek onvergetelijke Amsterdammers, want hij is niet meer onder ons. Maar hij heeft heel veel voor de stad betekend. Dus hij is in ieder geval genomineerd. En wie was dan die Premselaar? Hij was ook een ontdekker, mentor en promotor van vele jonge kunstenaars zoals Hans van Manen, de ontwerpers Gijs Bakker en Emmy van Leersum en Erwin Olaf. Het rijtje maakt duidelijk hoe groot de invloed was die Premselaar op de naoorlogse kunsten in Nederland heeft uitgeoefend. Je zou kunnen zeggen dat zijn reputatie als ontwerper enigszins overschaduwd is door cultuuractivist Premselaar. Tegenwoordig hoor je nog eens beweren dat Premselaar eigenlijk geen goede ontwerper was, maar dat is eenvoudig te weerleggen. Hij nodigde bijvoorbeeld onbekende kunstenaars om werk te maken voor de vitrines. En dat had heel veel succes. Hij bracht ordening en beleid rond het inrichten van de etalages en nodigde die vaak onbekende kunstenaars uit om een werk te maken voor die vitrines. De kunstwerken werden een organisch deel van de inrichting en gaven een onmiskenbare sfeer van kwaliteit en cosmopolitische onthechting. Nou ja, dat moet kunnen. Prenzelaar werkte met kunstenaars als Herman Gordijn, Co Westerik, Jean-Paul Vroom. Later was dat de vaste vormgever van de balletten van Hans van Malen. De keramist Jan van der Vaart en de fotografen Cas Oorthuis, Johan van der Keuken en Emmy Andriessen. Allemaal legendarische namen die ervoor zorgden dat de uitstraling van de etalages in de Bijenkorf ongekend was en buitengewoon attractief. Goed, dat even over de etalages. Als je nog niet gezien hebt, loop er even langs. Het is echt zeer de moeite waard. Het is alleen maar de vraag of je kunt betalen wat er allemaal wordt tentoongesteld. Want de Bijenkorf is getransformeerd in een soort praalpaleis. En ik geloof dat Amsterdammers er niet eens meer komen. Maar voornamelijk mensen uit het buitenland met zeer vette portefeuilles op zak. Goed, we gaan weer een plaatje draaien. Eens even kijken. Hebben we dan nu een van die sympathieke André? Oh, André. Daar moet ik nog even een verhaaltje over vertellen. Maar dat doe ik wel als we hem hebben beluisterd. Dit is André Hazes. En een eenzame kerst.
Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? Waarom zit er nu een ander op mijn stoel? In die koude kille cel kun jij echt niet begrijpen wat ik voel. Nu zit je bij de kerstboom met een ander. Mijn kinderen die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje. Met de kerstwens, vader komt toch gauw weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen. Waar moet ik straks doorheen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart.
André Hazes en een eenzame kerst. En ik ben bang, ik vrees dat heel veel mensen helaas ook een eenzame kerst tegemoet gaan. Want als je de cijfers hoort over mensen die alleen zijn, die zitten natuurlijk. Als ze alleen zijn, hoor je ze niet, zie je ze niet. En daarom valt het ook niet erg op. Maar ik leef wel met ze mee. Dus ik hoop dat ze op de een of andere manier toch in de gelegenheid zullen zijn om van de kerstdagen iets gezelligs, genoeglijks te maken. André Hazes, ik zou daar een verhaaltje over vertellen, want dan gaan wij denk ik zo'n 48 jaar terug en dan komen we terecht in het jaar 75, 76. Toen is dit nummer kennelijk uitgebracht en ik weet dat zo precies omdat ik denk dat ik de eerste journalist was die André toen benaderde, omdat ik werkte bij Radio Veronica. Dat was de Veronica Omroeporganisatie. Die was net aan land gekomen en we hadden nog maar heel weinig radioprogramma's. En dan werd je als jonge verslaggever werd je op pad gestuurd door Rob Oud. Die zei, ga jij maar eens achter die hazes aan. Dat schijnt een hele bijzondere man te zijn met een prachtige smartlap over eenzame kerst. Dus ik toog naar de... waar woonde hij nou ook weer? De Admiraal de Ruiterweg, ja, dat was het. Admiraal de Ruiterweg, bel aan. En daar deed een man open. Het eerste wat mij opviel waren die enorme latten op zijn wang. Hoe heette die dingen alweer? Het is geen baard, maar van die dingen, van die... hoe heet ze? Ja, ik ben de naam even kwijt, maar je begrijpt wat ik bedoel. De enorme gezichtsbedekking, maar dan met bakkenbaarden, dankjewel. Bakkenbaarden waren het. Nou fijn, ik kom daar binnen bij de heer Hazes. En wat vervolgens onmiddellijk opviel, was de enorme bar. Die ongeveer, niet de halve kamer, maar denk ik driekwart van de kamer in beslag nam. Nou, je begrijpt, een bar staat daar niet voor niks. En we hebben later ook begrepen wat daar de consequenties van zijn geweest. Om het maar even eufemistisch uit te drukken. Het werd een heel gezellig interview. Ik ben hem later nog wel een paar keer tegengekomen en kon hij zich dat ook toch wel herinneren. Want hij was nog niet eerder door een journalist geïnterviewd en zeker nog niet op de radio en zeker niet bij Veronica. Goed, dat was Hazes en zijn eenzame kerst. We gaan weer even terug naar ons Amsterdam. En ze hebben een hele aardige rubriek waarin ze teruggaan naar, 50 jaar geleden. In 1973, december 73. Als u wilt weten wat er gisteren, 50 jaar geleden, is gebeurd. Wilt u dat echt weten? Ja, wilt u het weten? Nou, oké, dan ga ik het vertellen. Donderdag de 13e, in december 73, werd sigarenwinkelierster J. Schelling Vink op 50-jarige leeftijd, ze woonde in de Vrijheidslaan, door een overvaller met messen bewerkt en doodgestoken. Haar 54-jarige echtgenoot werd met een steekwond in de hartstreek opgenomen in het VU-ziekenhuis. Of hij het heeft overleefd, dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar het was een vreselijke moord. Even zo'n klein berichtje uit de december 73, 50 jaar geleden. Staat er nog iets anders in wat misschien... als je op de 24ste, dus dat is de dag voor Kerstmis... Het GVB denkt met het huren van 50 tourbussen de verwachte toeloop in het openbaar vervoer te kunnen opvangen als Amsterdammers vanwege de benzinedistributie hun auto moeten laten staan. Want dat was ook zo. We hadden toen de olieboycott 73 en die autoloze zondagen waarop je niet mocht rijden. Je mocht de weg niet op. Nou, daar heeft het GVB dus allemaal... touringcars gehuurd om de mensen toch te kunnen vervoeren. Het aardige was, ik had het net over Veronica, wij mochten wel de weg op. Want we hadden natuurlijk de Veronica drive-in shows. En dan kreeg je een ontheffing. En ik moet zeggen, het was wel een sensatie om destijds compleet alleen over de stille wegen te rijden. Goed, het wordt kerst. Ik wens u nu alvast een hele, hele fijne, gezellige, aangename en ook culinair hoogwaardige kerst toe. En ik had een plaatje uitgezocht van Bonnie Sinclair. Een van de top drie als meest sympathieke zangeressen van Nederland. Maar dat plaatje hebben we even veranderd in een ander nummer. Want ze heeft ook een kerstnummer opgenomen. En dat klinkt als volgt.
In a one-horse open sleigh, over the fields we go.
Sinclair. Ze heet eigenlijk Bonnie Zwart. Ze was schippersdochter. En ze heeft inderdaad een buitengewoon bijzondere carrière achter de rug. Ik zag haar laatst nog bij Even Tot Hier, geloof ik, had ze een optreden. En volgens mij had ze toen een geweldige mooie pruik op, want het was een dot haar. Je kon er zelf bijna niet meer zien. Bonnie Sinclair. Goed, nu we het toch over dames hebben. Ik maak u even attent op het programma Wie Wat Bewaart. Ook van Amsterdam FM. Dat wordt iedere zondagochtend uitgezonden. En dat gaat over, de titel zegt het eigenlijk al. Alles wat je bewaart. En wat doe je dat? Dat doe je in een museum. Dus het gaat over alles wat er in de Amsterdamse musea te zien is. En dat is nogal wat, want Amsterdam is de museumstad van het land. Zondag kunt u luisteren naar de stem van Emma Waslander. En zij is conservator bij het Amsterdam Museum. En het museum Village Holthuizen. Dat is annex aan. Het zit op de Herengracht. En die hebben een bijzondere tentoonstelling over het House of Vineyard. En ze zeggen, wat is nou House of Vineyard? Dat is ook weer zo'n typisch Amsterdamse club, organisatie. Van mensen die zich bezighouden met ballroom en dan in de queer sfeer. Nou, wat je daarbij kunt voorstellen, dat kan ik je nog niet vertellen, want het interview is nog niet geweest. Dat gebeurt binnenkort en dat wordt dan op zondag uitgezonden bij Wie Wat Bewaart. Ook op Salto uiteraard. Goed, we gaan even naar, want Bert van Galen, die mist nu waarschijnlijk de verhalen van Galen. Want hij heeft een gelijktijdige uitzending bij Radio Diemen, Studio DMN. Dus hij kan hier helaas niet aanwezig zijn. Maar we hebben een vervanger voor hem gevonden. En niet de geringste, zou ik zeggen. Het is Paul de Leeuw. En hij gaat u iets vertellen over zijn belevenissen met Kerstmis.
Optreden voor de koninklijke familie. Ik ben echt helemaal. Ik vind het zo geweldig. Ja, het is toch heel bijzonder dat je dat mag doen. Het zo weinig mensen, niet zoveel cabaretiers of entertainers mogen dat doen hoor. Ze hadden heel veel anderen kunnen vragen. Ze hebben toch mij gevraagd. Vind ik toch heel erg leuk. Paul van Vliet hebben ze ooit gevraagd bij het huwelijk van Beatrix en Klaus. Mocht Paul van Vliet optreden met die regenjas act. En ze hebben ooit Jos Brink gevraagd toen Juliana zoveel jaar bestond. Met die zoen. En ze hebben mij gevraagd. Nou, die Paul van Vliet, Jos Brink en ik. Toch een mooi rijtje. Paul van Vliet, Jos Brink en Paul, ik. Ja, dat is echt een rijtje. Nou, ik heb wel het gevoel dat iemand niet in het rijtje thuis past. Maar goed, nee, dat begrijp, want ik begrijp het wel. Paul van Vliet, Jos Brink, ik, dat is... we hebben wel iets gemeen, we zijn gewoon. Ja, we zijn heel gewoon. Als wij iets doen, dan gebeurt er... niets. Nou, niet veel. Maar goed, het is wel heel mooi om dat te doen. Het is toch een cadeau, echt een kerstcadeautje wat uit het hart komt. Nou, dat heb ik niet zoveel gehad in mijn leven, hoor. Kerstcadeautjes uit het hart. Bij mij kwamen ze allemaal uit de portemonnee. Allemaal cadeautjes. Ja, ik kom uit een vrij rijk milieu. Ja, echt, we waren rijk, joh. Echt, nee, het is er niet, ik vind het niet vervelend, maar we waren echt ongelooflijk rijk, waren wij echt. Nee, ik bedoel, dat is echt heel rijk. We waren heel rijk. Echt heel erg rijk. Door het kerst ook, dat andere kinderen bij ons liepen in de buurt rond met kersttakjes, met daar rode strikjes in. Die waren zo gelukkig. Nou, ik had de kerstverlichting in mijn schoenen zitten. Dat ging aan en uit, aan en toen flikkerde ik al. Aan, uit. Echt. We waren zo rijk. We hadden bijvoorbeeld een kerststal. We hadden geen kerststal, we hadden een kerstflat. Echt 20 kamers, allemaal bij ons ingericht. Als één grote kerstvertelling. En we hadden echt geld, ging bij ons over de balk. De wijzen uit het oosten waren bij ons ingevlogen Nobelprijswinnaars. Herders hielden bij ons te wacht. 12 grote Duitse herders hielden bij ons blaffend te wacht. In Duits zeiden ze dat we weg moesten gaan. Echt waar, zulke dure herders. Engeltjes. Wel, ene jaar contracteerden we Nana Mouskouri. Het andere jaar hadden we Lenny Koer bij ons thuis. We hebben een jaar de hele Jostie-band bij ons in de tuin gehad. Midden in de winternacht ging de hemel lopen. De hele Jostie-band kwam naar beneden gestiefd. En daarna mochten ze zwemmen bij ons in het golfslagbad. Maar echt, en cadeaus. Duur. Nee, echt heel erg duur. Echt heel erg duur. Heel duur. Mijn moeder heeft ooit een horloge gekregen. Als je aan haar vroeg hoe laat het was, zei ze 11 briljantjes over 8. Ik heb een keer als kind tegen mijn ouders gezegd. Ik kwam een keer aan tafel. Goed, je moet wat zeggen. Ik zei, nou mam, Feyenoord zou wel eens een goede aanvaller kunnen gebruiken. Wat lag er met kerst bij mij onder de kerstboom? Ruud Gullit. Ja, god, nou, je weet dat niet meer. Dat kerstfeest is nou zo'n verplicht nummer. Al die cadeautjes die je dan zelf moet betalen. Het is toch, ja, dat kerst, ik vind het zo'n vervelend feest. Nou, dat niet vervelend, maar het duurt zo lang. 2 dagen in zo'n Peking-Kloppenburg-pakje zitten. En allemaal van die verplichte dingen doen, even langs bij moeder. Je duwt er 2 ons kerstkransjes in. En dan draai je een lampje uit in de kerstboom. Kan ze 2 dagen het spelletje spelen, ra, 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 welk lampje draaide ik uit? Ja, dan ga je weer zitten thuis. Wachten. Op een wonder. Het enige wonder wat wij hadden was opa die elk jaar weer binnenkwam bij ons met kerst. En op het laatst was hij kon bijna niet meer lopen. Hij kwam kruipend bij ons de kamer binnen. Wij riepen, god, wat een wonder. En dan deden we alles wat opa leuk vond. En opa vond veel leuke dingen leuk. Dus we gingen eerst paardje met hem rijden. Ja, hij lacht toch al. Dus dan gingen we paardje rijden. Dat was heel erg leuk. En dan mochten we nog een keer en nog een keer rond de tuin. En dan mocht hij cadeautjes bij ons onder de kerstboom gaan leggen. We hadden 20 kerstbomen, dus was je ook 3,5 uur mee bezig. En daarna gingen we dan spelletjes doen die opa leuk vond. En opa wilde altijd sjoelen. Dat is echt zo'n kerstspel, sjoelen. Het is ook zo'n stilspel, dat sjoelen. God, wat maakt dat een herrie, zegt die sjoelbak. We hadden ook een hele bijzondere sjoelbak in Israël gekocht. Het was een hele bijzondere sjoelbak. En dat was echt helemaal in de was gezet en dan gingen we sjoelen met opa. En dan had je 3 van die rondes. Weet je nog dat je moest sjoelen met 3 rondes? De eerste ronde mocht je vrij sjoelen. Maar je moest wel proberen dat ze in die gaatjes kwamen. Mijn vader had er ook speciale nummertjes boven die gaatjes geschreven. 100 gulden, 150 gulden, 200 gulden, 250 gulden. En dan gingen wij sjoelen. Maar dat was zo in de was gezet dat als je sjoelde kwamen die sjoelstenen, als je hard sjoelde, heel hard weer terug. Een soort ufo's die op je afkwamen. Zo van nam, nam. Zo in de kerstboom of in moeders gebit. Echt gezellig sjoelen. Vrolijk kerstfeest. Echt zo heel erg. Echt dat leuke sjoelen. De eerste. En dan de tweede ronde moest je echt proberen om in die vakjes te sjoelen. En het mooie was, als je dan heel hard sjoelde, dan kwamen sommige sjoelstenen kwamen in die vakjes terecht. Maar als je dan heel hard sjoelde, kwamen af en toe die sjoelstenen terug. En dan mocht je ze pakken met je hand onder het plankje. Maar die andere sjoelstenen mochten er niet van afvallen, want dan was je ze kwijt. Dus ging je proberen om onder het plankje te proberen om die sjoelstenen te... Ik heb er als mijn sjoelbakken al bij de polykliniek gezeten. Vrolijk kerstfeest. Vliegtuigen landen, hè? Vrolijk kerstfeest. ja, was leuk. En dan was opa, die werd dan een beetje tipsy, die was dan de beste op. En dan zei opa, dan wilde hij het kerstverhaal aan ons vertellen. Dan moest ik op schoot gaan zitten. En dan ging opa ons het kerstverhaal vertellen, maar ik verstond hem niet. Ja, wel die namen van Jozef en Maria, ik weet wel waar het over gaat. Jozef, dat was dan een do-it-zelfer. En Maria was onbevlekt ontvangen. Ook een soort do-it-zelfer. En die gingen dan naar hoogzwanger naar Bethlehem voor een volkstelling. In Bethlehem gingen ze dan naar een volkstelling. En daar werd nog met de hand geteld. Dat zouden we vaker moeten doen, met de hand tellen. En Maria was hoogzwanger, maar ging wel op een ezeltje naar Bethlehem. Nou, een ezeltje is toch de Lada onder de muildieren. Dus 1 hobbel en je hebt gelijk ontsluiting. Heb je geen verloskundige meer nodig, hoor. Kun je het hoofdje al zien? En dan gingen we ook eten. Eten was bij ons het hoogtepunt. Het altijd bij iedereen is eten het hoogtepunt natuurlijk. We hebben lekker gegeten. En duur. God, waren andere kinderen bij ons blij met gewoon eenvoudig draadjesvlees. Hè? zes, zeven draadjes, het maakte die kinderen niks uit. Wij vulden de kalkoen tot hij scheel zag. Alles ging erin wat wij niet konden gebruiken. Cadeaus die je niet kon ruilen. Oude kapotte horloges. Die kalkoen zag je echt kijken van... Nee, ik wil zalf, ik wil zalf. Maar het hoogtepunt was wel echt elk jaar was bij ons absoluut het fondue. Als mijn moeder had besloten om met de familie te gaan fondue, mensen... Je kunt zeggen wat je wil, maar fondue is het allermooiste kerstfeest wat ze mij kunnen geven. Als je tegen mij zegt, kom met kerstfondue, ik ben helaas bezet, maar ik zou gelijk met jullie meegaan, massaal. Met 1000 man fondue lijkt mij het toppunt van geluk. Je hebt al een hele grote pan nodig, maar het fondue is fantastisch. Als mijn moeder zei zo'n 20 december, jongens, we gaan fondue, dan voelde je het plezier en de blijdschap, ons hart ging open. En dan zaten we met kerst zaten we dan te wachten op mijn moeder... die in de keuken bezig was om alle voorbereidingen te treffen. En dan zaten we met z'n allen aan die grote tafel die prachtig gedekt was. We hadden allemaal zo'n fondueprikker van bladgoud. En dan stonden we, dan zaten we aan tafel en we keken elkaar aan met zoveel liefde en zoveel plezier. En vooral zo blij dat we gingen fonduen. En we zongen ook lichte kerstliedjes over Gloria. In excelsis Deo Gloria. In excelsis... En mijn opa die zong ook Gloria. Maar je voelde het geluk. En we hadden glaasjes wijn met wat spuitwater erin. En we wachten dan op mijn moeder die uit de keuken kwam. En je voelde ook de warmte en de gezelligheid en het geluk. Het feest van de vrede. En dan kwam mijn moeder uit de keuken. Ik kom eraan. Gloeiend vet. Het is heel erg heet. Pas op. Vet. En dan kwam mijn moeder met het vet. Klaar overs erbij. God, en dan was ik wel om 1 uur of 10 hadden we heerlijk gegeten. Waar we het uitbuiken. En dan zei mijn vader altijd tegen mijn opa. Opa, kunnen we nog iets voor je betekenen? En dan zei mijn opa, Polleke, Paul, en dan zei mijn moeder, Paul, zou je een lievelingsliedje willen zingen? Maar ik wist mijn god niet wat opa zijn lievelingsliedje was. Dus ik dacht, nou, ik doe wat. Dus stond ik als dreumers van 8 miljoen. Ging ik staan in de kamer.
But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. Into the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known in other love to leave love and love alone. Winter in America is cold.
En winter in Amerika. Nou, de winter hier stelt nog niet zoveel voor. Het is alleen een beetje grauw en grijs en naargeestig. Vanmorgen scheen het zonnetje nog even. Maar het houdt niet echt over. En voor een witte kerst wordt het ook niet. Dus ja, helaas. Kan het ook niet helpen. Ik had het over het boek van Glenn Helder. Nu we het toch over boeken hebben, moet ik u ook nog even informeren over het boek wat in 2025 gaat verschijnen, getiteld 750 mooiste kunstwerken van Amsterdam. Daarin worden dat is het project van de gezamenlijke musea in Amsterdam. En zij vaardigen hun allermooiste kunstwerken af, een bepaalde selectie uiteraard. Waardoor je het crème de la crème van de kunst in Amsterdam in een prachtig boek te zien krijgt. Moet nog allemaal gaan gebeuren, maar dan bent u vast gewaarschuwd, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval geïnformeerd. En er komt een boek, maar dat is al eerder, dat zal volgend jaar gaan verschijnen, van de stadsfotograaf Michael van Oostende. Hij had al een schitterend boek gemaakt, Street Photography Amsterdam. En de afgelopen jaren heeft hij zich met name opgehouden in het Vondelpark. En daar heeft hij een prachtige serie van gemaakt. Die heet Seasons, dus de jaargetijden uit het Vondelpark. Zodra het boek verschijnt, ik heb al een blik mogen werpen op de inhoud. Het moet nog gedrukt worden. Maar zodra het verschijnt, ga ik u daar meer over vertellen. En waarschijnlijk zal Michael ook wel even een duit in het zakje doen. Nou, dan even terug naar Glenn. Het boek wat is verschenen, Hoe helder wil je het hebben? Ik lees er even een klein stukje uit voor uit de inleiding. Dan heb je een idee waar het over gaat. Er is al eens ooit een boek verschenen, dat was in 2014. Dat was een soort biecht van Glenn Helder. Want door de vuile was buiten te hangen, droogden de tranen en gloorde hoop op een betere toekomst. Een nieuw begin met een schone lei. Want Glenn is niet afgeschreven, in tegendeel. Waar menig voetballer in de vergetelheid raakte, bleef hij juist in de publieke belangstelling. In de media herinnert menigeen zich zijn opvallende persoonlijkheid. Met zijn snelle babbel en kleurrijke levenswandel trekt hij nog steeds de aandacht. Dit keer met een missie. Zijn prioriteit is het helpen van mensen van jong tot oud. Dankzij zijn levenservaring kan hij ze handvaten geven waaraan ze zich kunnen vasthouden. Neem bijvoorbeeld de voetbaljeugd. Als geen ander weet hij wat de verlokkingen zijn van roem en rijkdom. Hij ziet hoe aanstormend voetbaltalent staat te trappelen om die status te bereiken, onwetend van de valkuilen. En voordat zij zich in dat gapend gat storten, wil Glenn hen de helpende hand toesteken. Hij heeft geleerd van zijn fouten, want hij was gokverslaafd en wat niet al. Heeft ook in de bak gezeten, 7 maanden. Maar hij heeft zijn leven gebeterd en geleerd van zijn fouten en is nu een gevierd spreker die uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om je impulsen de vrije loop te laten. Van Glenn kun je iets leren, vooral hoe het niet moet. En ook hoe je je kunt ontworstelen aan het noodlot. Ja, ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar ik zou zeggen, als u meer wilt weten, zou ik zeggen, ga bijvoorbeeld even naar Scheltema. Want daar hebben ze het zeker. En u kunt het uiteraard ook bestellen. Glenn Helder en hoe helder wil je het hebben? We gaan nog een muziekje draaien. Ik ben alleen weer vergeten wat het is. Dat is toch wel vervelend op mijn leeftijd. Dat je dit soort problemen krijgt. Dat je die... ik mag kiezen tussen Worm en Wizard. Nou ja, ik zou het graag aan de luisteraar willen vragen. Maar ik zie dat we publiek hebben. Laat die maar even kiezen. Zeg het maar. Wat wordt het? Worm. Oké, daar komt ie. Oké. Een beetje gaan wegdraaien, maar u krijgt genoeg kerstplaatjes om de oren deze dagen. En daar zal Wem uiteraard ook wel weer een paar keer voorbij komen. Goed, hartelijk dank voor het luisteren, dames en heren, aan de luidspreker. We vonden het weer heel plezierig om u erbij te hebben bij het uurtje Het DNA van Amsterdam. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we een speciale gast waarvan ik kan u wel vertellen wie het is. Maar stel voor dat die ook afzegt, net als Glenn Helder voor vanmiddag. Ja, dan sta ik weer voor Joker. Dus ik zou zeggen, schakel volgende week weer in. Dan weet u precies wie het is en waar het over gaat. Het wordt in ieder geval weer heel bijzonder. Hartelijk dank voor de technische ondersteuning. En ik wens u een heel goed weekend. En tot de volgende DNA van Amsterdam.